Geliefde gemeente, ik neem u in de prediking allereerst mee naar de top van een berg. De berg der verheerlijking, waarvan ook de kinderen weten wat daar is gebeurd. Het was tegen het eind van de rondwandeling van de Heere Jezus, dat hij met drie van zijn discipelen naar die berg ging. En dat er toen iets heel aparts gebeurde. Hij begon te glanzen. Hij kreeg de glans van de hemel aan zich. Hij kreeg trouwens ook bezoek uit de hemel. Mozes en Elia spraken met hem. En dat ging over de dingen waar het ook vanmorgen in het avondmaal om ging gemeend. Het ging over het lijden. Het ging ook, zo mogen we verwachten, over het loon dat op dat lijden zou volgen. Deze twee hemelingen hebben Christus op weg naar het kruis bemoedigd. En hij mocht een voorsmaak ontvangen van wat hem door het lijden heen te wachten stond. Eeuwige glorie en hemelse heerlijkheid. En die drie discipelen hebben daarna zitten kijken. En dan is er één van die drie, weet je dat nog jongens en meisjes? Petrus, die zomaar impulsief zegt, Heren, het is goed dat we hier zijn, laten we hier nou maar blijven. En dan stelt hij voor, hij zal zich er later wel om geschaamd hebben om drie tenten te gaan bouwen. Voor de Heere Jezus, voor Mozes en voor Elia. Maar die gedachten kunnen we natuurlijk wel begrijpen. Als je zoiets geweldigs meemaakt, getuige bent van een voorsmaak van de hemel, dan wil je eigenlijk niet weg, je wil blijven. Het kan best zijn, gemeente, dat u vanmorgen het gevoel had om dan maar hier te blijven. Zeker als je aan de tafel hebt gezeten, maar misschien ook wel vanuit de kerkbank. Onder de indruk van wat God drieënig aan een hemelse voorsmaak gaf. Waar de liefde van de Vader ons op allerlei manieren werd gepredikt. En daarin de genoegzaamheid van het offer van de Zoon tot uiting kwam. Want daarom kan God zijn liefde kwijt aan zondaren. En als je de gemeenschap van de Heilige Geest niet alleen hoorde verkondigen, maar ook hebt gesmaakt, omdat hij je aan Christus verbond, steeds inniger, steeds hartelijker. Best voorstelbaar dat een mens ook op een avondmaalzondag zegt, Heren, het is goed dat we hier zijn, laten we hier toch blijven. Maar ja, gemeente, dat kan nou eenmaal niet. En dat blijkt ook bij die discipelen op die berg der verheerlijking. Mensen moeten naar beneden, van de top weer het dal in. De Heere Jezus gaat weliswaar met ze mee, maar waar brengt hij ze? U moet dat maar eens nalezen in het evangelie. Binnen de kortste keren staan ze weer midden tussen de mensen. In het volle leven. Ook met zijn zorgen en problemen. Het verhaal van de maanzieke knaap is meteen na de verheerlijking opgeschreven. Ze staan meteen weer in de werkelijkheid. Tussen de mensen dus. Want gemeente, datgene wat God doet ervaren aan een zondaar, dat evangelie waar je niet over uitgedacht raakt en waar je alleen maar klein en stil onder kunt worden, dat moet nou, zegt de Heere, handen en voeten krijgen in de praktijk van het leven. Want zo zegt het vervolg van 1 Johannes 4... daar in de praktijk van het leven, in de omgang met elkaar, ook als gemeente, daar wordt het bewijs geleverd dat je iets hebt begrepen en dat je iets hebt ontvangen van de liefde van God. Nu, dat is eigenlijk, gemeente, de doorgaande boodschap van heel die schriftlezing. U kent inmiddels de stijl van Johannes, dat hij in cirkels schrijft. Elke keer komt hij op hetzelfde terug en dan onderstreept hij dat en dan diept hij dat nog eens uit. Maar u heeft begrepen, de doorgaande lijn is wat we zouden kunnen samenvatten met vers 11. En daar letten we dus op. Als God ons zo heeft lief gehad, zijn we ook schuldig elkaar lief te hebben. En gemeente, er wordt misschien wel eens een keer gevraagd, kan het onderwijs in de prediking praktischer? Ik denk niet dat de preek van vanavond wat dat betreft te wensen overlaat, want deze stof is praktisch. Zeer praktisch. De Heere geeft ons niet alleen te luisteren, maar ook te buigen voor wat Hij ons met het oog op het dagelijks leven wil meegeven. Want wij zetten als thema boven de prediking leven in liefde. Dat is het thema voor vanavond. En we hebben drie gedachten te behandelen vanuit vers 11. In de eerste plaats, dat spreekt vanzelf. In de tweede plaats, dat kost je jezelf. En in de derde plaats, dat kun je nooit van jezelf. Leven in liefde. Dat spreekt vanzelf. Dat kost je jezelf. En dat kun je nooit van jezelf. Gemeente, toen ik van de week dat gedeelte las en nog eens las, ik heb u wel gezegd, en dat mag u zelf ook doen, als je de schrift wil verstaan, dan moet je er niet één keer, maar verschillende keren je gedachten over laten gaan, nog eens bidden, nog eens lezen. Toen doemde bij mij langzaam maar zeker het beeld op van een diamanten halssnoer. Een ketting met allemaal edelstenen aan elkaar geregen. En hoe kwam ik daarbij? Toen ik eens ging tellen hoeveel vormen van het woord liefde er in dit gedeelte worden opgesomd. Of het nu het woord liefde is, of liefhebben, of geliefden. Het is bijna 30 keren dat je in dit korte stukje die woorden tegenkomt. Trouwens, in totaal is het 40 keer in de hele brief van Johannes dat het gaat over liefde en liefhebben. Hij wordt niet voor niets genoemd de apostel van de liefde. En ook aan het begin van onze tekst is er dan zo'n moment, en dat markeert meestal een overgang in deze brief. Er wordt weer iets nieuws aangesneden, dat daar dat woord geliefden valt. Er zullen er verschillenden zijn die ook alleen daarom al stof tot verwondering hebben. Hoe spreekt een dienstknecht van de Heere Jezus deze mensen aan? Hoe spreekt God omwille van zijn zoon zondaren aan? Geliefden. Dat is wat anders dan lievertjes. Dat waren ze niet en dat worden ze nooit. Maar nou geliefd te zijn, en niet van vandaag of gisteren, nee, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Hoe en waarom? Vanwege die geliefde met een hoofdletter. Het is om Jezus wil. Nou, als je nou zo'n wonder mag gaan beleven, zegt Johannes, als je iets van God krijgt wat je niet klein kunt krijgen, wat je nooit en te nimmer verdiend had, en je zult het er nooit naar maken ook, maar Hij heeft je lief, dan kan het niet anders, of dat moet in je leven gevolgen krijgen. Vanzelfsprekend, dat was het woord waarmee we het eerste punt benoemden vanavond. Dat spreekt vanzelf. Gemeente, ik zal eerlijk zeggen, dat is natuurlijk een woord waar wij eigenlijk als reformatorische niet zo van houden, nietwaar? Wij vinden doorgaans dat het woord vanzelf en vanzelfsprekend niet past bij het christen zijn, bij het evangelie en bij het deel krijgen aan het evangelie. Dingen gaan niet vanzelf, zeggen we dan. Dingen spreken nooit vanzelf. Geloven is ook meer dan een conclusie trekken uit een paar bijbelteksten. En de vrucht op het evangelie is ook iets wat niet vanzelf groeit. Wij zijn beducht voor automatismen. En dat is een goede zaak, gemeente, want het is geen automatisme als een mens genade beleeft. En toch heb ik het aangedurfd om boven dit eerste punt te schrijven. Dat spreekt nou vanzelf. Liefde ontvangen en dan liefde gaan beleven en uitleven. En dat zit hem in de aard van dat woord liefde. Liefde brengt namelijk met zich mee dat dingen die eigenlijk onmogelijk waren, er toch als vanzelf komen. Denkt u even aan een relatie, man en een vrouw, verloofd of getrouwd. Als de liefde ontbreekt, we gaan de dingen dan stroef, gaat het moeizaam, wat wordt er gezucht. Maar als die liefde er is, als de olie in een automotor gemengd, de dingen lopen soepel, dingen gaan vanzelf. Je hoeft er niet om te zuchten, je hoeft niet alles tegen elkaar te zeggen, maar de dingen gebeuren. Nou, zo is het, zegt de apostel geestelijk ook. Als vers 11a waar is, als je dat hebt beleefd, indien God ons al zo lief heeft gehad, dan komt daar iets achteraan. Dat is niet meer dan vanzelfsprekend. Wij zijn dan ook iets verschuldigd. Wat dan? Ja, wat dan? Elkaar lief te hebben. Nou hoop ik eigenlijk dat er hier een of andere oplettende catechizant in de kerk zit. Die zegt, dominee, nou had ik 2 antwoorden van Johannes verwacht. Het gaat over liefhebben. En ik heb wel eens begrepen op catechisatie dat liefhebben en de wet met elkaar te maken hebben. En als de Heere Jezus in het evangelie gaat uitleggen wat de wet voorstelt en wat de wet van de mens vraagt, dan zegt hij ook 2 dingen. God liefhebben boven alles. Dat is het eerste en het grote gebod. En mijn naaste liefhebben als mezelf. Van deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Maar als ik nou in vers 11 kijk, waar is nou dat eerste, dat allerbelangrijkste? Ja, dat komt later in dit hoofdstuk wel even langs, in vers 19 pas, bijna aan het eind. En daar wordt het trouwens niet eens als een oproep neergezet, maar als een belijdenis. Wij hebben God lief, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Alsof Johannes de apostel wil zeggen, gemeente, als er nou iets is wat vanzelf spreekt, dan is het dat eerste toch wel. Dan hoef ik er dan eigenlijk ook niet heel uitgebreid nog bij te gaan schrijven. Dingen die vanzelf spreken, noteert men niet. En vergelijk dat eens met situaties uit het gewone leven. Stel je voor, je hebt iemand die je een enorme dienst heeft bewezen. Hij heeft je misschien wel verrast met een heel groot cadeau. Het was alleen maar omdat hij je liefde wilde laten zien. Het was helemaal niet verdiend. Wel nee, maar je kreeg het toch. Het is moeilijk om zo iemand wederliefde te geven. Stel je voor, je hebt iemand die je uit een hachelijke situatie heeft gered. Misschien had je wel een ongeluk gehad en hij haalde je uit de auto. Je stond op het punt om te verdrinken en hij sprong je achterna. Is het moeilijk om zo iemand lief te hebben? En als het nou zo is, gemeente, dat iemand met een hoofdletter je niet een cadeau van 1000 euro heeft gegeven, maar het eeuwige leven deelachtig heeft gemaakt. Als het nu zo is dat er iemand met een hoofdletter is die je niet maar voor de tijdelijke dood bewaard heeft, maar je wilde redden uit de geestelijke en van de eeuwige dood. Wat is dan gepast? Wat hoef je er dan niet met alle geweld nog eens een keer extra bij te zeggen? Want ieder voelt dat aan. Dat je zegt, wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen. Iets wat zo vanzelf hoort te spreken, dat je die gedachte trouwens ook in de catechismus tegenkomt. In dat stuk waar het gaat over het gerechtvaardigd worden zonder de goede werken. En dat dan als het ware iemand met een roomse geest een bezorgde vraag stelt in zondag 24. Maar als iemand nou zonder de werken zalig gemaakt wordt uit genade, is dat dan niet gevaarlijk? Gaan mensen daarmee niet aan de haal? Maakt deze leer geen zorgeloze of goddeloze mensen? Nee, want het is onmogelijk. Daar heb je dat vanzelfsprekende. Het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waar geloof ingelijfd is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Alsjeblieft. En laat die gedachte allereerst maar meegaan, gemeente. Vanuit deze zondag de komende maanden in. En ik weet het wel, ik kijk vooral ook even naar de avondmaalgangers. Ziende op jezelf heb je misschien al wel weer gezucht. Niet te zuchten omdat het moet, maar zuchten omdat je jezelf kent. De kracht van de duivel hebt gevoeld. De macht van de wereld. Maar ook vooral die krachtige oude mens in je hart. Als je terugkijkt en denkt aan ervaringen uit het verleden, waartoe is een mens al niet in staat, zelfs na ontvangen genade? Vanavond zegt onze tekst stilzwijgend, gemeente. Stilzwijgend. God verdient wat anders. Hij verdient het zozeer dat ik het niet eens hoef op te schrijven, zegt Johannes. Want dat wisten we al. Dat hoort. Hij verdient mijn hele hart en mijn hele leven. En laat daarbij vooral, gemeente, die liefde waar vanmorgen iets van gesmaakt mocht worden, daarbij leidend zijn. Kijk, iedereen hoort God te dienen. Alleen al omdat Hij de schepper is van hemel en aarde. Hij heeft ons nou eenmaal gemaakt. Hij heeft recht op ons leven. En Hij geeft ons elke seconde onze levensadem, onze hartslag. Wat zouden we er anders mee moeten doen dan Hem te dienen? Maar stel u het verschil voor, gemeente, tussen het gehoorzamen van een dictator die nou eenmaal de baas is, of het doen van de wil van je levensredder. Het eerste, het gaat tandenknarsend en het is zwaar en vermoeiend. Maar hem behagen die je leven heeft gered, dat is toch niet zwaar? En dan moest ik ineens denken aan die tekst die de Heere Jezus in dat verband noemt in het slot van Matteüs 11. Als het erover gaat dat zondaren bij hem welkom zijn. Hoe vermoeid, hoe belast en beladen ze ook zijn om bij hem rust te ontvangen. Wat zegt hij er vervolgens bij als hij die rust geschonken heeft vanuit zijn offer? Dan zegt hij, neem mijn juk op u. Een juk? Toch weer zuchten onder de wet? Nee, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Zullen we daar morgenochtend maar mee beginnen? En dinsdag en alle dagen. Met dat besef, Heere, uw juk is zacht, uw last is licht. En dan lees je er in Johannes 4 vers 19 maar bij. Wij hebben hem lief, waarom? Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dan zo, gemeente, biddend de dag door. Heere, wilt u mij voortdurend laten beseffen hoe goed u was en hoe goed u bent en wat u verdient te krijgen. En als je nou geen avondmaal gevierd hebt, als je nou vanavond moet zeggen, dominee, ik heb mijn hart best wel onderzocht, maar kan geen greintje liefde tot God in mijn hart vinden. En ik heb eigenlijk ook het gevoel, zou iemand erbij kunnen zeggen, als ik vers 11 het begin nou niet heb meegemaakt, als ik dat nou niet durf te zeggen of niet kan zeggen, dat God mij lief heeft gehad, dan hoeft de rest toch ook niet? Want dan mis ik het toch? Zou er iemand in de kerk zijn die het begin van vers 11 op een bepaalde manier niet heeft meegemaakt, gemeente? U zegt, maar ik ben niet bekeerd, dominee. U zegt, ik ben niet wederom geboren. Nee, maar u heeft wel op een heleboel manieren, ook in uw gewone leven, met de liefde van God te maken gehad. Hoe komt het dat u hier zit na 60 jaar? Dat betekent dat de Heer u duizenden dagen achtereen heeft bewaard en gespaard. Andere mensen verongelukten. Andere mensen vielen weg. U bent er nog. U woont in een huis dat u bevalt. U heeft misschien een gezin waarin u zich verblijdt. U heeft werk of hobby's om uw gaven in kwijt te kunnen. U heeft alles, van alles beleefd waarop u terug kunt kijken. Aan uitreddingen, aan operaties waar u doorheen geholpen bent. Jubilea die u gevierd hebt. En zoveel dingen. Je zegt, ja, maar dat is allemaal geen genade. Ja, dat is algemene genade. Dat zijn ook bewijzen van de liefde van God voor zijn schepselen. En heeft u nou werkelijk in al die jaren daar nog nooit aan gedacht? Heeft u werkelijk in al die jaren hem niks anders teruggegeven dan ondankbaarheid? Dat moet toch het hart verbreken, gemeente. Hoe durven we tegen een goeddoend God nee zeggen? Het kan best zijn, gemeente, dat er natuurlijk ook in de kerkbank zitten of thuis die zeggen, dominee, dat is voor mij nou al jaren een worsteling in mijn leven, want ik heb daar oog voor en ik heb dat beseft. En bij al die tijdelijke gunsten en weldaden van God, is dat nou juist mijn schuld geworden? Heer, u bent zo goed voor mij. Maar dat andere, dat ene nodige, ik kan er niet bij. Maar ik hunker er wel naar. Ach, gemeente, laten dan al die dingen die u wel in uw leven kunt vinden, u tot pleitgrond worden. Heren, zou u het ene doen en het andere nalaten? U die zo'n overvloedige fontein van alle goeden bent. Want dat heb ik wel gezien. U geeft maar en u geeft maar. Ik heb er nog nooit wat voor teruggegeven. En toch iedere dag zijn uw barmhartigheden weer nieuw. Maak daar nou een pleitgrond van. Want die God is gewillig om je meer te geven. Verwacht het ook van hem. Nou, gemeente, dat was het eerste wat we eigenlijk dus niet in onze tekst zien, maar wat er wel achter zit en wat er ook achteraan komt en wat zo vanzelf spreekt dat Johannes het bewijzen van spreken kan overslaan. Indien God ons al zo lief heeft gehad, hebben wij de plicht om hem lief te hebben. Maar dat tweede, wat dus in het vervolg van vers 11 wel genoemd wordt, kennelijk is dat niet zo vanzelfsprekend als het zou moeten wezen. Want dat zegt Johannes er dus wel bij. En hij zegt het niet alleen in vers 11, maar hij zegt het op verschillende plekken in dit gedeelte. Gods liefde moet broederliefde voortbrengen. En ik zei net, het is een betrekkelijk kort gedeelte, maar goed, het is toch een halve bladzij uit de Bijbel. Johannes herhaalt dat zo vaak dat je dat inderdaad moet opmerken. Het is kennelijk niet zo vanzelfsprekend als het zou moeten. Zelfs niet na ontvangen genade. En wat dat betreft staat er wel een ontnuchterende, ik zou zelfs kunnen zeggen ontluisterende gelijkenis in het evangelie die ons daarbij bepaalt. Kent u die gelijkenis uit Matteüs 18 van die dienstknecht die met die enorme schuld zit die zijn heer hem vervolgens gaat kwijtschelden? Ik heb dat nog eens in de commentaren nagekeken hoe je dat vandaag de dag in moderne bewoordingen zou moeten zeggen. Als je het overzet in onze tijd, die man met die schuld die vrijgesproken wordt, die had een schuld opgebouwd van wel 300.000 jaar inkomens. Van een gemiddelde Israëlitische arbeider. 300.000 jaar inkomens. En hij krijgt volledige kwijtschelding. Hij is de deur van het paleis nog niet uit. Of hij ziet die ander lopen, die collega dienstknecht van hem. En hij herinnert zich opeens dat die ander hem ook nog wat schuldig is. Als je dat weer met elkaar gaat vergelijken, die andere dienstknecht is die eerste 1 miljoenste deel van die oorspronkelijke schuld schuldig. 1 miljoenste deel van wat hem zelf net is kwijtgescholden. Maar hoe onbarmhartig gaat die eerste dan met die tweede om? Je zegt, ja, dat is eigenlijk een ongehoord verhaal, dominee. Wie had dat nou ooit kunnen denken? Nou, als je jezelf kent, als wij iets van de geest geleerd hebben als het gaat over ontdekking, zelfkennis, dan verbaas je je over heel veel dingen niet meer zo, gemeente. Ook niet over zonde van anderen. Want het zit er allemaal bij mij in. Want wat is een zondaar? Een zondaar is een dwaas. Een zondaar is een egoïst. En dat geldt ook die oude mens die Gods kinderen tot het eind van hun leven met zich meezeulen. Die is net zo dwaas en net zo egoïstisch als voordat ze bekeerd waren. Ze hebben wel een nieuwe mens erbij gekregen, maar die oude ging mee. En die moet toch sterven. En waar draait het nou om in het leven van die oude mens? Ik vond een heel treffende typering bij een van de uitleggers van de week. Die zei, als je die oude mens wilt leren kennen, dan moet je een hele opsomming maar eens maken van woorden die beginnen met het woord zelf. Zelfzucht. Zelfbewustzijn. Zelfverheerlijking. Zelfbevestiging, zelfverdediging, zelfmedelijden. Dat is de oude mens ten voeten uit. We kunnen elkaar ook vanavond vragen, zijn we daaraan ontdekt dat we zo van nature in elkaar steken? Is er een verlangen? Is dat verlangen ook vanmorgen versterkt, of u nou hier zat of daar zat, maar versterkt om daar nou vanaf te komen, van dat armzalige, egoïstische leven? Nou, gemeente, dan zegt Johannes, dan is er maar 1 manier, mensen. Dat is niet om op een cursus naast de liefde te gaan, dat is niet om lid te worden van het humanistisch verbond, maar dan moet de liefde Gods in je hart worden uitgestort. Dat is de beste manier, gemeente. Om van jezelf verlost te worden. Als Gods geest God zelf centraal gaat zetten in je leven. En hij schopt die troon onder je vandaan. Hij zet een andere troon in je hart neer. En daar moet voortaan een ander op zitten. Daar moet God in Christus verheerlijkt worden. En dat wordt nou de strijd van je leven. Maar dat wordt ook het verlangen van je hart. Heere, dat het om u mag draaien. Want u bent zo goed voor een slecht mens. U geeft uit liefde uw zoon tot een verzoening voor al mijn zonden. Ik had er niet om gevraagd, ik had het nooit verdiend. Maar u kwam eenzijdig mijn leven binnen met uw verrassende, overrompelende liefde. En als dat voor mij kon, ziet u, gemeente, hoe de naaste in beeld komt in het leven van een kind van God. Als dat wonder voor mij kon, kan het opeens voor een ander ook. Maar als ik daarmee naar het volgende punt ga en probeer om de zaak nog wat praktischer toe te spitsen, dan heeft u inmiddels wel begrepen, het is geen goedkope tekst die wij in deze dienst overdenken. Vanzelfsprekende dingen eigenlijk, en toch ook weer niet. Waarbij we wel zeggen, gemeente, als het gaat over dat liefhebben van elkander, zoals het hier staat, u moet ook niet denken dat dat nou het een en het al is in het leven. Broederliefde, naastenliefde, op een bepaalde manier kunnen ook wereldlingen daar hun hele leven mee vullen. Misschien ook wel ten koste van zichzelf. Maar dat is van de wet van God nooit de bedoeling geweest. Dat ik mijn naaste zo centraal ga stellen dat ik zelf daarin tekort kom. Nee, het gaat erom, en u weet dat wel, dat woordje als je naaste liefhebben, als u zelf. Het gaat erom dat ik voor die ander hetzelfde ga beogen als voor mezelf. En dat geeft ons vanavond meteen een heel praktische richtlijn voor wat dat dan is, dat leven in de liefde. Want op wat voor manier heb je jezelf nou eigenlijk lief? Als u 's morgens opstaat en in de spiegel kijkt, vindt u zichzelf sympathiek? En heeft u daarom zichzelf lief? Ik verwacht van niet. Ieder mens kent zichzelf tot op zekere hoogte. En zeker als hij genade kent, dan kent hij zichzelf op een andere manier nog dan eerst. Wij vinden onszelf niet sympathiek. Wij kennen onszelf. En toch hebben we onszelf lief. We zoeken namelijk het goede voor onszelf. In het onderhouden van ons lichaam. In het uitkijken op straat. Enzovoort. Er zijn allemaal dingen waaruit blijkt dat je voor jezelf het goede zoekt. Al zijn er soms dagen dat je jezelf ook niet kunt uitstaan. Nou gemeente, wat vraagt de Heer nou als het gaat om naastenliefde? Niet dat u broeder X of zuster Y sympathiek gaat vinden. Misschien zijn ze het wel niet. Maar toch het goede zoeken. Dat is liefhebben. En er zijn wel een aantal dingen, gemeente, waar we dan de zaak nog wat praktischer mee kunnen maken. Niet alleen maar als het gaat om liefde in de gemeente, maar ook daarbuiten. Maar laten we het eerst concentreren op de gemeente. Vooral dat, want dat staat hier toch ook in vers 11. Elkander, dan gaat het over de christenen onderling. En de lessen die we daarover vanavond horen, mag u zelf uitbreiden naar de buitenwacht. Maar laat ik u een aantal dingen noemen, gemeente. Wat is nou liefhebben in praktische zin? Nou, dan denk ik om te beginnen aan die spreuk die ik ergens een keer aan de muur zag hangen. Tijd hebben voor iemand is de meest elementaire vorm van liefhebben. Daar mag u wel even over nadenken. Tijd nemen voor een ander. Terwijl we allemaal zo druk zijn, terwijl wij in een op hol geslagen maatschappij leven, die steeds individualistischer wordt en steeds egoïstischer wordt. De kerk wordt naar de rand van de samenleving gedreven. We vallen bijna niet meer op. Ja, vandaag valt u op. Mensen van de wereld kijken u meewarig na. Maar hoe kunnen ze ons nou na gaan kijken, gemeente, en zich af gaan vragen, wat hebben die mensen wat wij niet hebben? Want wij moeten als kerk weer gaan opvallen in de wereld op een positieve manier. Hoe kun je nou opvallen? Gemeente, dat kan om te beginnen door de tijd te nemen voor een ander. Dan krijg je egoïsme al de eerste doodsteek. Niet mijn hele leven om mezelf laten draaien, maar tijd inruimen voor een ander. Om te beginnen denk ik dan aan je gebeden. Hoeveel procent van onze gebeden gaan over mezelf? Over wat ik moet hebben? We hebben elkaar wel eens eerder gevraagd, hoeveel komt daar nou van God en van zijn koninkrijk naar voren? Maar nu is even die andere gemeente, ook die ander in de gemeente die het moeilijk heeft, waarvan je de naam hoort afkondigen. Of die naast je in de kerkbank zat vanmorgen en je zag hoe die ermee worstelde. Of niet worstelde. Tijd in je gebed inruimen. Tijd voor een gesprek maken. Voor een bezoek brengen. Of misschien mag ik er ook wel bij zeggen om een bezoek te ontvangen. Als iemand dat wil. En wat is dat dan een geweldige zaak als dan in zo'n ontmoeting van twee mensen. Dan niet alleen maar wordt gevraagd hoe gaat het. Maar als ook wordt goed gesproken van de God van het verbond. Gemeente, een ander woord wat ik vanavond zou kunnen noemen is het woord inleven. Ik zei net al, er zijn niet alleen sympathieke mensen, maar ook onsympathieke mensen. Er zijn toegankelijke naturen, er zijn ook ontoegankelijke mensen. Maar ja, je weet eigenlijk nooit, gemeente, hoe dat nou eigenlijk komt, dat iemand ontoegankelijk of onsympathiek overkomt. Misschien zit er wel een heel verhaal achter. Elk mensenleven heeft zo zijn geschiedenis, moet u weten. Dingen kunnen scheef groeien. Iemand kan beschadigd zijn, gekwetst zijn. Soms ken je ook de omstandigheden waarom iemand zo in zichzelf gekeerd is. En vraag je dan maar af, dat inleven, hoe zou ik eronder zijn als ik zoiets moest dragen als wat hij moest dragen? Hoe zou ik erop reageren? Wat zou ik erbij voelen als ik moest meemaken wat zij moest meemaken? Dat kweekt geduld, gemeente, met een ander. En dat is ook een aspect van liefde. In de derde plaats wil ik het woord bemoedigen noemen. En dat kan heel simpel uitkomen in een kaartje wat je stuurt aan een zieke. Of een sms'je aan een vriendin van wie je weet ze zit in de problemen of ze heeft het moeilijk. En ik moest denken aan de Heer Jezus zelf. U weet hoe de profeet Jesaja hem in dat mooie 53ste hoofdstuk noemt. De man van smarten en verzocht in krankheden. Weet u wat die wonderlijke uitdrukking eigenlijk betekent? Verzocht in krankheden betekent eigenlijk vertrouwd met ziekten. En zo kent u de Heer Jezus ook. Waar zieke mensen waren, was Hij. Waar mensen in nood waren, kwam Hij. Waar mensen er niet meer uitkwamen, sprak Hij. In ziekte van het lichaam en in andere kwalen en omstandigheden. Waar mensen in nood waren, dan kwam de Heer Jezus erop af. En zo heeft u het misschien zelf vandaag wel ervaren. Mens in nood. God liet u niet zitten. Een mens met vragen, maar God liet u niet tobben. Hij sprak, hij bemoedigde vanuit zijn woord. Gemeente, bemoedig een ander met waar u mee bemoedigd bent. Heeft u iets door te geven? Heeft u iets te vertellen? Hoort wat mij God deed ondervinden. Dubbele troost. Voor jezelf en voor een ander. God kijkt nog naar een mens om. Dus tijd nemen, inleven, bemoedigen, helpen. We hebben een stichting in onze gezinte die heet Woord en Daad. En dat is een heel bekend gegeven, op het zendingsveld ook. Er hebben niet alleen maar zendingsorganisaties die het woord uitdragen onder de mensen. Maar heel vaak daaraan gekoppeld wat wij in de kerk noemen het diaconaat. Mensen daadwerkelijk geven waar ze gebrek aan hebben. Want zo zei een zendeling een keer, geloven is maar moeilijk met een lege maag. Nou, je kunt dat soort werk natuurlijk steunen met geld. Maar hulp kun je ook gewoon zelf heel dicht bij huis geven. En daarmee de liefde laten uitkomen waartoe het woord oproept. Door bijvoorbeeld mee te doen aan In Actie. Of aan de Vrijwilligersdag. U zegt, dominee, ik was eigenlijk voor andere dingen in de kerk gekomen vanavond. Had ik verwacht geestelijk onderwijs te krijgen. En dit klinkt allemaal niet zo geestelijk in mijn oren. Het gaat over Vrijwilligersdag. Ik zie iemand met een timmerkist lopen. En een ander, die gaat de pastorie verven misschien. Is dat dan ook geestelijk? Volgens Johannes wel, gemeente. Als wij het juiste zicht niet hebben op wat geestelijk is, moeten wij ons daarin door het woord laten corrigeren. Geestelijk is niet alleen maar in de kerkbank zitten. Geestelijk is niet alleen maar met een Bijbel in de hoek zitten. Geestelijk is vervolgens ook 1 Johannes 4 vers 11. Elkander lief hebben. En dat is zo ernstig. Dat is zo wezenlijk. Als u dat hele hoofdstuk uitgelezen hebt. U heeft ook vers 20 gelezen. Johannes zegt, mensen, denk daar niet gering om. Je kan dat verachten. Je kan zeggen, ach, dat zijn allemaal dingen voor lichte mensen. Maar voor mij, zegt Johannes, is dat het bewijs dat iemand niet liegt over zijn staat. Wil je weten of je echt bekeerd bent? Wil je weten of je echt God lief hebt en in zijn liefde deelt? Dan zal een ander de vruchten van plukken. Want indien iemand zegt, ik heb God lief en haat zijn broeder, die is gewoon een leugenaar. Ik noem nog een woord, gemeente. Wat dacht u van het woord onderwijzen? Liefde uiten naar de broeders. in de vorm van onderwijs. Ik heb daar ook een Bijbels voorbeeld bij. Denk dan even aan die geschiedenis die ergens in Handelingen wordt beschreven. En dat gaat over een zekere Apollos, een man die geweldig kan preken. Enthousiasme spettert eraf, maar hij weet het evangelie nog niet tot in de diepste kern. En daar zitten twee geoefende kinderen van God onder zijn gehoor. Aquila en Priscilla, naast de vrienden van Paulus. En wat doen die na de dienst? Ze wachten de dominee op in het portaal. En ze zeggen, broeder, prachtige preek daar niet van. Maar we hebben u nog wat uit te leggen. En ze gaan hem de weg des Heren bescheidenlijker onderwijzen. Niet uit de hoogte, niet veroordelend, maar uit liefde. Wat een zegen voor de gemeente als dat ook vandaag gebeurt. Misschien wel letterlijk vandaag, dat je wat te onderwijzen hebt aan een ander. Misschien wel in de bovenzaal straks, je hebt wat ondervonden. Een ander die nog niet zo ver is, weet dat misschien nog niet en die moet dat allemaal nog leren. En er komt een ontmoeting, er komt een gesprek, er komt ruimte om te onderwijzen. Of misschien volgende week wel, als die jong en oud preekbespreking plaatsvindt. Of in een gesprek gewoon van de week. Een zegen als de een dan spreekt en de ander luistert. Maar dat kan natuurlijk ook het karakter aannemen van een vermaning. Dat is ook een woord wat je hierbij kunt noemen. En daar geeft het Nieuwe Testament ook voorbeelden van. Want liefhebben is wat anders dan liefdoen. Kent u die geschiedenis van Paulus en Petrus die in Galaten 2 wordt beschreven? Ik geloof dat daar niet zoveel van bekend is. Maar ik zal het in het kort zeggen. Er is ergens een grote maaltijd gaande. Misschien wel na een dienst. De gemeente is allemaal aan het eten. Daar zitten verschillende apostelen aan tafel. Petrus zit daar bij een groep heidenen te eten en de preek na te spreken. En ineens komen er Joden binnen of mensen met een Joodse achtergrond. En Petrus pakt zijn bord op en die gaat gauw ergens anders zitten. Nou, toen had u Paulus moeten zien. Die in het openbaar Petrus recht in zijn gezicht met iedereen erbij vermaand heeft over zijn hypocrisie. Broeder, zo hoort het niet. Daar zat je niet. Je zat bij die heidense christenen en dat gaf helemaal niet. Maar je hebt volgens mij meer mensenvrees als godsvrees vandaag. Het zou wel niet zo lief geklonken hebben, maar het was wel liefde. Net zoals een hoofdstuk later, weet u wel, Paulus zo tekeer kan gaan. En je zal maar een lid zijn van een van de gemeenten in Galatië en van de preekstoel wordt voorgelezen. O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd? Afzender Paulus. Maar u weet toch wel, gemeente, wat de diepste drijfveer is van die apostel die die Galatenbrief schrijft. Opdat dat kruis niet verdonkerd wordt. Opdat mensen met de wet niet in het moeras gestuurd worden. Het was uit liefde, want liefde vermaand ook als het nodig is, dan is het juist liefdeloos als je iemand met een dodelijke dreiging niet waarschuwt. Waar de geest werkt, wordt in liefde gewaarschuwd, vermaand en in ootmoed gebogen. Ik noem er nog één gemeente, dat is de laatste, dat is niet de minst belangrijke. Liefde doet ook elkaar vergeven. Daar ging het nou toch juist om. Dat was toch juist heel die belangrijke vrucht waar we vanmorgen iets van hoorden. Waar blijkt die liefde van God nou uit tegenover zondaren? Dat hij zijn zoon zond, opdat hij ze kon vergeven. Verzoening van onze zonde. En dan denk ik weer aan die gelijkenis uit Matteüs 18, die twee dienstknechten, weet u wel. De een met een miljoenenschuld, de ander 50 euro. Is andermans zonde echt zo erg, gemeente, dat u er niet overheen kunt stappen? Ja, maar zegt u, dominee, nou niet te snel. Want u weet dat misschien niet, maar mijn ik is wel gekwetst, hoor. Ik ben beledigd. Mij is onrecht aangedaan. Maar nou even heel eerlijk, gemeente, wie is ik? Wie zijn we dan eigenlijk? Is het zo erg als een zondaar beledigd wordt? Als een mens die van Adam afstamt gekwetst wordt? Nee, als ik iets van mezelf leer kennen, dan moet dat wel zo zijn of ik word vergevingsgezind. Het is de vraag of er altijd ruimte voor is, dat is een ander verhaal. Want iemand die niet in de schuld kan komen, kun je ook geen vergeving geven. Je wil het wel, maar het past niet in zijn volle handen. Maar de bereidheid werkt de geest wel. Zelfs 70 maal 7 maal. En gemeente, als ik daarmee naar het laatste punt van de preek ga, dan hoor ik misschien al iemand zuchten. Een diepe zucht. En dan was het weer zo praktisch. Dat je het gevoel hebt, hoe kan ik er ooit aan beginnen? Ziende op mezelf. Maar ook ziende op die ander. Want dat wordt wel heel algemeen gezegd, maar ik heb wel bepaalde gezichten in gedachten. En ik zucht. Ook over de ongedachte consequenties van het evangelie. Misschien zijn er hier vanmorgen vanavond wel mensen die zeggen, hier was ik niet voor gekomen. Dit had ik ook niet verwacht. En vanmorgen was het heel geestelijk. En nu gaat het over zulke gewone dingen. Gewoon iets over maandag of dinsdag of woensdag. Over het omgaan met elkaar. Hoort dat er nou echt bij? Ik moet dan altijd weer denken aan die zuster in een van de gemeenten waar ik wat bekend werd met de mensen. Die als een zeer geestelijk mens te boek stond en zichzelf ook zo beschouwde. En die tijdens een bezoek een keer zei, dominee, vanaf het moment dat ik bekeerd ben heb ik geen behoefte meer aan contact met mensen. Ik zit hier maar liever op mijn kamer met mijn Bijbel. Daar heb ik genoeg aan. Het klonk heel vroom. En nogmaals, ze vond het zelf ook. Ik weet niet of Johannes er wat mee gekund had als hij zijn brief zo schrijft. Kun je zelf niet opsluiten, gemeente. Denk aan de berg der verheerlijking. Het is goed dat wij hier zijn. Ik weet het ook wel. Ik wil hier ook wel blijven. Maar ik moet weer onder de mensen. En u ook. Wij moeten van de berg af. Het gewone leven in. Maar wie die roeping vanavond op zich afkrijgt, die vraagt er wel bij hoe dan. En het opschrift van het derde punt zegt het natuurlijk al, nooit van jezelf. Maar gelukkig nou is er iemand die mij het goede voorbeeld geeft. Indien God ons al zo heeft lief gehad. En u heeft vanmorgen in die korte preek voor het avondmaal gehoord wat daarin zit, al zo. Die gevende liefde. Die onmetelijke liefde. Die ongehoorde liefde. Die liefde die vrucht afwerpt, het eeuwige leven. Nou kijk, er zijn natuurlijk verschillende kanten aan die liefde van God die ik nooit zal kunnen nabootsen of nadoen. Mijn liefde kan nooit onmetelijk zijn en mijn liefde tegenover een ander kan nooit als vrucht het eeuwige leven hebben. Dat kan ik een ander niet geven. Maar die eerste gedachte, gemeente, van dat geven. Liefde is zichzelf geven. Het bestijgen van het altaar. Dat moeten we leren. En dat kun je van God leren. Hoe? Door iedere dag terug te gaan naar de bron. Elke dag maar weer erkennen, Heere, hier ligt een egoïst op zijn knieën. Hier ligt iemand die als u hem aan zijn lot overlaat, alleen maar zichzelf bedoelt. Hier ligt iemand met vlees dat gekruisigd moet worden. Maar ook iemand die een nieuwe mens in zijn hart heeft. En die nieuwe mens wil groeien. Die nieuwe mens die begeert u te dienen en u te beminnen. En er voor een ander te zijn om het beeld van Christus te mogen dragen. O Vader, dat uw liefde mij dan blijkt, maar ook, o Zoon, maak mij uw beeld gelijk. Laat dat maar het dagelijks gebed zijn van allen die Gods naam ootmoedig vrezen. En degene die op een afstand stonden en staan en niet verder komen dan hunkeren naar wat ze bij een ander zien. Ik zeg het u nog een keer vanavond. God is liefde. Eén en al gevende, zelfopofferende liefde. U heeft niks. Hij hoeft niks. U durft niks te beloven. U mag het doen met wat Hij beloofd heeft. U bent één en al gemis en leegheid. Hij staat gereed om u al het nodige te schenken, al wat u ontbreekt. Maar als u er vanavond weer om bidt, arme Tobber, die misschien al 60 jaar bidt, leg de vinger nou eens bij het woord. Vraag het niet in het wilde weg. Ik heb het u al vaak gezegd. Pleiten, vinger bij de belofte, ook bij 1 Johannes 4. En dan verwachtingsvol opzien. Heer, ik heb gehoord dat u goed bent. En dat u genoeg hebt. U wordt van geven niet armer en van inhouden niet rijker. U stelt er een eer in om zondaren met uzelf te verzoenen. U gaf uw zoon, meer kon u niet geven. Laat me niet twijfelen aan uw liefde. Laat me niet twijfelen aan uw woord. Of zijn er ook nog onder ons die Gods liefde missen en die het best vinden? Wat een arm, wat een dwaas, wat een leeg en wat een gevaarlijk leven. Want Gods liefde wel in de buurt hebben, maar er geen behoefte aan hebben, dat spelen met vuur. Gods liefde is een gloed waaraan een mens zich warmen kan, maar ook branden kan. En wat moet het zijn, gemeente, nu we u Gods liefde geprobeerd hebben. Ik heb veel gestameld voor mijn gevoel vandaag. Maar als we u Gods liefde geprobeerd hebben te tekenen, wat moet het zijn als een mens voor eeuwig buiten de gemeenschap van zo'n God moet omkomen? Het hoeft niet. Hij is nog altijd liefde en zijn zoon bracht een genoegzaam offer. Zo groot dat iedereen hier in de kerk zalig kan worden. En mogen dat liefdevuur dat we u verkondigden, het hart en het leven van ons allen in vlam zetten. Allereerst naar boven en vervolgens naar opzij. Psalm 133. Amen.